Goedemorgen. Kijk eens aan. Mooi gebouw. Eerste keer voor mij, voor ons. Hè? Voor jullie vast niet natuurlijk. Of misschien als de gasten zijn, dan kan het wel de eerste keer zijn. Leuk, mooi om te zien. Midden in de woonwijk. Dus ik weet wat jullie vanmiddag gaan doen. Nee hoor, dat bepaalde ik niet. Nee, het is fijn om hier in jullie midden te zijn, om jullie te zien. En ja, te genieten van wat God geeft. Elkaar. En, ja, zoveel mooie dingen. En mag jullie de groetjes doen natuurlijk, uit België. Dus, moet ik even nadenken. Nee, er is geen grote samenkomst hè, vandaag. Hoewel, oh, kijk eens aan. Ja, dus dan, we komen verschillend samen, hè, in grote groepjes, in kleine groepjes. Dus deze zondagochtend komen we samen in België met z'n allen. Nou, niet met z'n allen, want sommigen zijn er natuurlijk niet. Want die zijn ergens anders, hè, hier of zo. Ja, maar het is fijn. Het is goed om samen te zijn. Samen de Heer te aanbidden. En te zingen. Ik zal straks, want ik ben een beetje bezig dat het niet valt. Maar ik zal hem vasthouden, dan is dat safe. Ik wil vandaag gaan nadenken over een stukje van de bergrede. Over de eerste drie zalensprekingen. En de oplettende luisteraar van vorige keer, die zou zeggen, hey, dat is bekend, want ik heb daar eerder over gesproken. Nee, ik heb er niet eerder over gesproken. Ik heb de laatste keer, toen ik hier was, gesproken over de gelijkenis van de gronden. Dat weten jullie niet meer misschien, maar ik weet dat nog wel. En er is een stuk bijgekomen van die zalensprekingen. Maar ik denk, nee, het heeft zo mijn hart om hierover te spreken. Laat ik zo zeggen, God heeft mij in mijn leven deze dingen tot mij gesproken van mijn eigen leven. En ik ben onder de indruk geraakt van de betekenis daarvan. En ik wil dat gewoon met jullie opnieuw delen. Het gaat geen kopie zijn hoor. Het gaat wel een stukje verder. Hè? Maar er zullen dingetjes zijn die zeggen, hey, dat komt me bekend voor. Maar dan heb ik een verrassing voor jullie, want dat is niet erg. Want de bergrede staat in Matthäus, maar ook in Lucas. God herhaalt zelf ook dingen in zijn woord. En Paulus zegt dat ook. Het is voor hem helemaal niet erg om soms twee, zelfs drie keer hetzelfde te zeggen. Dus misschien ga ik volgende keer weer over de zalensprekingen vertellen. Spreken. Nee, kijk wat de Heer op mijn hart geeft. Hè. En hij zegt, want dat is nuttig voor jullie. En voor mij is het niet erg, zegt hij. En zo mogen we dat ook zien. Want je hoort wel eens dat mensen heel vaak de Bijbel lezen. En dat moet ook, hè. Dat is heel goed. En dan gaan ze door de Bijbel heen. Maar het is ook zo belangrijk dat Gods woord door ons heen gaat. En daarmee bedoel ik van die informatie die we horen, dat is geen doel op zich. Die informatie moet leiden tot transformatie, tot verandering. Tot meer licht. Dat we geen één kaarsje aansteken, maar een hele kachel. Is dat deze van mij? Ja. Dus vandaar dat we gaan kijken wat we opnieuw mogen leren vandaag in Matthäus. Dat is Matthäus 5. Ja, dan doen we de eerste vijf versen. Toen Jezus de menigte zag, ging hij de berg op. En nadat hij was gaan zitten, kwamen zijn discipelen bij hem. En hij opende zijn mond en onderwees hen en zei, zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Tot zover. De bergrede. Zullen jullie daarmee bekend? Dat is Matthäus 5, 6 en 7. Hè? Ik weet niet of jullie dat veel lezen. Ik weet één iemand die er het goed kent. Hè? Of mee bezig is geweest. Ja. En de bergrede heeft de naam gekregen, heel eenvoudig. Dat zien we hier. Dat de Heer Jezus deze prediking, deze les, deze woorden gesproken heeft toen hij op de bergen was. Lucas noemt het de vlaktereden. Dat is wel grappig. Denk je, hey, is dat geen tegenstrijdigheid? Maar dat is geen tegenstrijdigheid. Jezus die was gewoon in de gebergte. En Lucas was wat specifieker. En op een vlak gebied in het gebergte predikte Jezus de woorden van de bergreden. Dus vandaar ook de naam bergreden. En er is ontzettend veel over geschreven, hè, over die bergreden. Boeken vol, echt ja, ongelooflijk veel. En ik snap dat ook, want het zijn ook ongelooflijk mooie woorden. De woorden die de Heer... Heel de Bijbel is woord van God, hè, absoluut. Maar de woorden die de Heer Jezus op aarde uitgesproken heeft als onderwijs... Ja, die zijn voor mij... raakt nog meer mijn hart als de rest van Gods woord. Echt het onderwijs van Jezus zelf, dat zo waardevol is, dat zo belangrijk is. En daarom is er denk ik ook ontzettend veel over geschreven, omdat het ook niet eenvoudig is. Als je dat eens doorleest zo, Matthäus 5, 6 en 7, dan kom je nog wel wat tegen. Dat je denkt van jongens, hoe kan ik ooit in mijn leven dat allemaal doen? Er zijn heel veel geboden in, hè. Nog meer, de 10 geboden waren de 10, maar hier zitten er veel meer in. En hoe kunnen we dat allemaal in praktijk brengen? Moeten we alles letterlijk nemen? Hoe zit dat met heel die bergreden? Want ja, het is niet eenvoudig. Als je als man een vrouw begeert, nou ruk je oog maar uit. Wie heeft dat gedaan? Wat staat in de bergreden? Of je hand afhakken, als je tot zonde verleidt. En dus hoe lezen we de bergreden? Hoe gaan we met de woorden van de Heer Jezus om? Maar ik heb één troost voor jullie, daar gaan we vandaag niet mee bezig zijn. We gaan heel simpel gewoon lezen wat er staat. Gewoon kijken van wat bedoelt Jezus nou met die woorden die hij spreekt. En natuurlijk in de context van het geheel. Want als het gaat zalig zijn de treurende, ja dan kunnen we... Dat is heel breed, hè? Maar Jezus heeft specifiek treuren in gedachten. Ja, dus we willen het zeker lezen in de context van die bergreden. Wat wel belangrijk is om te weten is, aan wie onderwijst Jezus hier? Want dat is wel, ja, toch wel heel belangrijk. Hè? Dat we de opbouw van de bergreden zo niet begrijpen, dat begrijpt bijna niemand. Dus dat is niet erg. Dat verandert ons leven niet als je dat wel of niet weet. Maar aan wie onderwijst Jezus? Dat is aan zijn discipelen. Ja, dus dat zijn aan de mensen die Jezus willen volgen. Het is dus onderwijs voor u. Het is onderwijs voor mij. Voor mijn leven. En dit is essentieel. Dit is zo ontzettend belangrijk. Ik kan het niet genoeg benadrukken. Ja, want wat zegt Jezus op het einde van de bergreden? Hij zegt, je hebt twee soorten mensen. We hebben een kinderliedje. Een wijs man bouwde zijn huis op de rots, hè? Je hebt wijze en dwaze mensen. Hij spreekt over twee wegen. Je hebt de brede weg en de smalle weg. En dan zie je hoe belangrijk het is. En alles heeft te maken met gehoorzaamheid. Als jij doet de woorden die Jezus zegt, dan ben je die wijze. Maar als we niet doen wat Jezus zegt, dan ben je die dwaas. En de val is groot. En dan denk ik van, oh heren, aan de ene kant is het prachtig onderwijs. Maar aan de andere kant word ik soms ook bang voor het onderwijs. Nou, bang niet, maar wel met heel veel respect. Van, oh Heer Jezus, wat heeft u op uw hart? Wat wil u delen aan uw gemeente? Wat wil u delen aan mij? Maar we kunnen de bergreden niet begrijpen als we niet beginnen bij de inleiding van die bergreden. En dat zijn die zaligsprekingen. De bergreden, hoe moet je dat zeggen? Ja, dat is als het ware hoog onderwijs. Maar hoe, we kunnen dat normaal eens niet uit onszelf doen. Maar we moeten eerst door die zalensprekingen heen. En die zalensprekingen moeten eerst door ons heen. Dat is als het ware een trap. Iedere zalenspreking is een tree. De eerste zalig zijn de armen van geest. Dat is de eerste tree van de trap. De tweede tree is zalig zijn de treurenden. En zo op een gegeven moment, als je door die zalensprekingen heen komt, sta je in de bergreden, als ik het zo mag zeggen. Dan ga je meer en meer begrijpen van, hoe kunnen de dingen die de Heer Jezus voor ons vraagt hier, hoe kan dat werkelijkheid worden in mijn leven? Maar we moeten wel eerst binnenkomen. We moeten eerst die trap opgaan. Tree voor tree voor tree. We kunnen geen treden overslaan. En wat we later, of misschien in de volgende keer dat ik de volgende zalensprekingen doe. Hè? Maar we zullen zien, wat nogmaals wat God op ons hart legt. En mij op mijn hart legt. Maar ze staan in een logische volgorde. Alles wat Jezus hier zegt is zo logisch. Want we kunnen nooit zachtmoedig zijn als je niet arm van geest bent. Dat is onmogelijk. Dus je moet eerst arm van geest zijn. En dan kunnen leren voor wat zachtmoedig te zijn. En want hoe kan je anders ooit in de laatste zalenspreking je vijanden lief hebben? En bidden voor hen die je vervolgen. Er is dus een trap, er is een opbouw in heel het gedeelte van die zalenspreking. En die zalenspreking laat eigenlijk zien, de mens, die is eigenlijk het beeld van de nieuwe mens. Zo wil de Heer Jezus ons maken. Het gaat over het veranderingsproces. We kennen dat allemaal wel, hè? De geestelijke groei. Dat is een mooi woord. Hè? Ja, we moeten geestelijk groeien, maar wat bedoel je nou? Wat is geestelijke groei? We moeten veranderen naar het beeld van Jezus. Ja, dat klopt, maar hoe werkt dat? Hoe gaat dat? Kan ik dat zelf doen? En die zalenspreking is eigenlijk de weg hoe God ons wil veranderen. Hij laat zien, als je binnenkomt in het koninkrijk van God, ga ik dit met je doen. Het zijn eigenlijk allemaal attitudes, houdingen. Dus als we straks gaan nadenken over zalig zijn de armen van geest, dan hebben we het over een houding. Een houding die kenmerkend moet zijn in het leven van de kinderen die leven in het koninkrijk van Jezus Christus. Het is een attitude, een houding, en het geeft natuurlijk uiteraard het beeld van de Heer Jezus zelf. Dat zal ons niet verbazen. En dat maakt het ook weer zo interessant en belangrijk. Want de Bijbel spreekt zo vaak over geestelijke groei. We hebben gezongen over maak mij zachtmoedig. Moet je maar eens kijken hoeveel keer in de Bijbel de dingen van die zalensprekingen terugkomen. Dat is ongelooflijk vaak. En zelfs als ik denk aan Romeinen, ik heb het net nog even opgezocht. Tijdens het zingen Romeinen 8, vers 8 en 29. God doet alle dingen medewerken ten goede voor hen die God liefhebben. En in vers 29, wat is dan dat goede, als ik het heel simpel mag zeggen? Om ons te laten meer en meer te veranderen naar het beeld van Jezus. Want Jezus moet zichtbaar worden. Dat zijn echt essentiële, dat zijn supergrote thema's door heel de Bijbel heen. En daar spreekt Jezus over in de zalenspreking. Ik dacht eerst, het is maar een inleiding. Dan denk ik, het is maar een inleiding. Het is misschien nog wel het mooiste van heel de bergreden. Dat kan ik niet zeggen, want ik vind alles heel mooi. Dus dat, hè, maar snap je mijn punt? Het is niet zomaar een inleiding. Maar dit is het hart van de Heer Jezus. En we kunnen nog herinneren dat die... dat heb ik toen verleden keer denk ik ook aangehaald. Want als we spreken over veranderingsproces, we kunnen onszelf niet veranderen. Toen ging het over die gronden. Kan je nog even van de zaad en de zaaien? Welke grond wil je zijn? Want dat is gewoon de vraag. Het is een keuze die je moest maken, kwamen we er toen achter. En de Heer Jezus ook, hij heeft nog maar net zijn discipelen geroepen. En hij is aan het wandelen. En dan loopt hij daar en... In Galilea, Ja, en wie ziet hij dan? Petrus. Hij ziet Andreas en die zijn aan het vissen. Dat was heel normaal in die tijd. Ze waren vissers. En wat zegt Jezus dan? Hè? Hij zegt van, kom achter mij aan en ik zal u maken vissers van mensen. En even later ziet hij dan Johannes en zijn broer Jacobus. En die roept hij ook. Hè? En die volgen ook Jezus. En wat mij dan altijd bezig heeft gehouden. Van als Jezus zegt in dat gedeelte van, kom en volg mij en ik zal u maken vissers van mensen. Dan zat ik altijd te denken, vissers van mensen. Dat je wel eens een themadienst en hadden ze netten opgehangen in de samenkomstzaal. Er was allemaal papieren visjes in gedaan. En dan denk je, dat is heel mooi, maar ik snapte het nooit zo heel goed. Want wat is nou vissers van mensen zijn? En het valt mij op dat die discipelen, die vier, die zijn er niet zo mee bezig. En ze zouden kunnen denken, hoe kan ik nou ooit mensen vissen? Ik heb zo'n hengel niet. Ik heb wel een, ja, ze hadden geen hengel, ze hadden netten. Maar ik had het moeilijk een net over mensen gaan gooien, toch? Dus dat wat Jezus bedoelt. Wat bedoelt Jezus nou met veranderen? Met die vissers van mensen maken. Maar dat is toch niet wat Jezus zegt? Jezus geeft niet die opdracht. Jezus zegt heel simpel, volg mij. En ik zal maken. Ik ga het doen. Ik ga jullie veranderen van vissers, van vissen, naar vissers van mensen. Maar er zit een waarschuwing ook voor ons in. Wij kunnen met zoveel dingen bezig zijn. Prachtig wat je zei, het gebouw is ten dienste van de gemeente. Het gebouw is geen doel op zich. Het is prachtig. Mogen God danken. En de naam van Jezus over het gebouw uitspreken. En over de buurt en over elkaar. Absoluut. Maar het is geen doel op zich. En als... ik weet niet meer waarom ik dat zei. Maar goed. Als zij dan... Ah ja, dat we met de essentie bezig blijven. Want zij wisten van... Oké, we moeten gewoon stoppen met vissen. En we moeten Jezus volgen. En als hun alleen maar bezig gaan zijn met die verandering, dan komen ze niet veel verder. Ja, dus die oproep is voor iedereen, blijf bezig met de essentie. Gebouw of geen gebouw, of wat dan ook, de essentie is Jezus Christus. En als wij discipelen van Jezus zijn, of zeggen discipelen van Jezus, dat is gewoon volgeling, leerling van Jezus, betekent dat in de eerste plaats dat wij Jezus volgen. Want dat is de opdracht. Dus je hoeft niet bezig te zijn met die andere dingen. Wij moeten gaan aanmoedigen, aansporen om Jezus te volgen. Dan komt die verandering vanzelf. Dan gaat God ons veranderen. En daar, want hij had ze net geroepen. En dan begint hij zijn woorden. Dan begint hij zijn boodschap, zijn ja, les, leer, prediking, hoe je het ook noemen wil. En dan in die zalenspreking zien we dat veranderingsproces van vissen naar vissen van mensen. En nogmaals, dan gaan we die trap op. Tree voor tree voor tree. En dan is het de eerste. Zalig zijn de armen van geest. Want van hen is het koninkrijk der hemelen. En wat betekent dat? Wat bedoelt Jezus? Laten we eerst beginnen met het koninkrijk der hemelen. En dat is gewoon het koninkrijk van God. Maar de Joden die durfden niet altijd de naam van God uit te spreken. Hè? Want ze waren bang natuurlijk dat ze het derde gebod, de naam van God, ijdel gingen gebruiken. Dus hadden ze God vervangen voor hemelen. Maar het is gewoon het koninkrijk van God. Ja, dus zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk van God. Ja, dus dat betekent het, want zij kunnen Gods koninkrijk binnenkomen. Dus er is niemand in de hemel die niet arm van geest is. Ja. We hoeven niet perfect te zijn, hè? Maar het is een oefening voor de rest van ons leven. Het is een proces. Het is een groeiproces. En arm van geest en zalig zijn, laat ik daar ook mee eens zeggen. Wie weet dat wat dat betekent, zalig? Hoogst gelukkig. Dat betekent gewoon gelukkig zijn de armen van geest, want zij mogen het koninkrijk van God in. Heel simpel maar zeggen. Voor hen is het koninkrijk van God. Zij zijn welkom. Het sleutel natuurlijk, wat betekent arm van geest? Maar ik vind het wel bijzonder. Als je nadenkt over geluk. We hadden het er in de auto nog even over. Sommige mensen die... Ja, iedereen zoekt ergens wel geluk. Hè? Veel mensen zijn op zoek naar geluk. Hoe kan je gelukkig worden? Wat doe je om gelukkig te worden? Sommigen gaan proberen allemaal dingen te kopen die ze mooi vinden of te doen wat ze leuk vinden om maar gelukkig te worden. Maar dat brengt geen geluk. Jezus brengt geluk. Wonderlijk, hè? Dus dat is nog zoiets. Als je op zoek gaat in je leven naar geluk, dan ben je weer verkeerd bezig. Ben je niet met de essentie bezig. Jezus zegt, als je nou gewoon arm van geest wordt, dan ben je gelukkig. Dan kom je het koninkrijk van God binnen. Nou, dus dat bedoel ik maar. Blijf bij de essentie. Blijf bij de Heer Jezus. En arm van geest. Heel veel wordt wel gedacht dat arm van geest betrekking heeft op mensen die verstandelijk beperkt zijn. Maar dat is niet wat de Heer Jezus hier bedoelt. De Heer Jezus bedoelt niet mensen die verstandelijk beperkt zijn, dat die automatisch het koninkrijk van de Heer binnengaan. Maar arm van geest betekent wat anders. Lucas zegt, zalig zij de armen. En dat bedoelt hij ook niet de mensen die geen geld hebben. Dat die zalig zijn en gelukkig zijn. Maar Lucas zegt dat ook, want dat woord wat gebruikt wordt is Annie. En dat kan je ook plaatsen. Het heeft zowel natuurlijk een economische betekenis, maar het heeft ook een religieuze betekenis. En dat betekent gewoon, ik sta arm voor God. Want in de zalenspreking, en dat is het mooie, het is tussen God en mij. Het is tussen God en u. En dan sta ik arm voor God. Arm van geest is eigenlijk te maken met het leegmaken. Dus wij moeten op een bepaalde manier leeg gaan worden. Want als ik dit neem, ik had liever sinaas gehad. Maar goed, het is water. Maar als ik sinaas zou willen, kan ik iets nieuws erin zou doen. Kan je geen sinaas erin doen. Ik moet het eerst weggooien. Dus ik moet het eerst... Ik zal het niet doen hoor, maar... Want als wij vol zijn, kunnen wij niks ontvangen. Als wij vol van onszelf zijn. Als je vol van je eigen kunnen bent. Voor hen is niet het koninkrijk der hemel hoor. We moeten leeg worden. Zodat God ons kan vullen. Leegmaking. Nou, het gaat nog duidelijker worden. Ja, Paulus, als je naar Korinthe gaat, dan staat hij daar. Als ik zeg, hij preekt, hoe moet ik het anders zeggen, hij onderwijst. Maar hij staat er met vrezen en beven. Dan denk je, man, als iemand ervaring heeft in het doen van Gods werk, is het Paulus wel, hè? Maar hij stond daar in vrezen en beven. Dat is de arm van de geest. Ik denk niet dat hij zwak is. Dat hij teruggetrokken is. Hè? Maar het betekent, als je Gods werk doet, dat je dat nooit uit jezelf kan doen. Want als je gaat zoeken van... als je gaat zoeken en gaat kijken in jezelf, dan ben je absoluut niet arm van geest, want dan kan je zo makkelijk hoogmoedig worden. Nou, dus als Paulus had gestaan, joh, ik heb nu al 30 gemeentes gesticht en ik heb al 100 preken gehouden, dus laat mij maar preken, ik heb een bekende naam en ze weten wie ik ben en dat komt allemaal wel goed. Nee, dat is niet arm van geest. Arm van geest vinden we terug ook bij Petrus. Op een moment, we weten dat die haantje de voorst is, maar op een gegeven moment ziet hij Jezus. Ja, maar nogmaals, dat heb ik al gezegd, die zaalspreking, ze is jouw God. En dan zegt hij, Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Heere, hoe kan u mij kiezen voor uw werk? Wie ben ik dan? Het kunnen zeggen, ik ben een van de 12, hè? Nee, Heere, ga uit van mij. Ik ben niet geschikt, ik kan dat niet. Iedereen denkt ook bijvoorbeeld dat Mozes niet goed kan spreken. Maar Mozes was opgeleid in Egypte en hij was sterk in woord, staat er in de Bijbel. Wist je dat? Totdat God hem gaat gebruiken voor zijn werk. En hij zegt, en ik wil dat jij naar de farao gaat en tot de farao spreekt. En wat zegt hij dan? Maar ik kan niet spreken, Heer. Man, als iemand opgeleid was. Maar hij wist, Bij God en in Gods koninkrijk kan ik het niet. Al mijn ervaringen. Al mijn opleiding. Ik heb niks om aan God te geven. Niks, God. Ik kan beter iemand anders gebruiken. Je moet mij niet gebruiken. Want ik kan het niet. Wat Jezus zegt in Johannes 14, vers 10. En dan zegt hij van, uit mezelf kan ik niks doen. Huh? Uit zichzelf kon hij niks doen. Huh? Hij was volledig aangewezen op de Vader. En alles wat de Vader zei, deed hij. Maar dus wat betekent dat arm van geest zijn? Een totaal gemis aan hoogmoed. Totaal gemis aan trots. Totaal volledig gemis aan zelfvertrouwen, aan zelfzekerheid voor het aangezicht van God. Maar ook voor het aangezicht van elkaar. Dat is arm van geest. Een totaal verbroken hart. En zeggen, o Heer, ik ben niet waard om bij uw voeten te zijn. Maakt niet uit wat je ervaringen zijn. Paulus zegt dat, hè. Ik ben, als iemand reden heeft tot roemen, ben ik het wel. De achtste dag besneden. Wat zegt hij dan nog meer? Hebreeër uit de Hebreeën. Benjamiet, zo. Opgeleid tot in de Farizeeërs. Volgens de wet perfect. Maar hij zegt, oh, ik acht alles schade. Ik gooi alles weg, want ik wil Jezus kennen. Want in vergelijking met Jezus ben je niks. Snappen we dat? Als we niet totaal op de bodem van onszelf zitten en onze leegte zien. En ons uitroepen, o mijn God, ik heb u nodig. En niet alleen dat het je geloof komt, maar een houding van iedere dag. Al heb je 1000 keer zangleiding gedaan, ga je op je knieën en zeg, God, ik heb voor 1001ste keer heb ik u nodig. Want ik kan het echt niet. Of preken. Of bijbelstudie. Of zelfs maar je broer dienen. Dat is arm van geest zijn. Gebroken zijn voor de Heer. Ja, en een mooi beeld van arm van geest is Johannes op Patmos. Als hij de Heer Jezus ziet, waar hij 3 jaar lang mee heeft gewandeld. Hij mocht aan zijn boezem zitten. Maar hij ziet de verheerlijkte Heer. En wat doet hij? Hij valt als dood neer. O Jezus. Dat zoekt God. Dat is een kenmerk. Van een kind van God, dat is iemand voor wie het koninkrijk der hemel is. Groeiend, hè? Begrijp me goed. Hè? We hebben allemaal last van trots, we hebben allemaal last van hoogmoed. Maar gaandeweg mogen we dat afleren, hoe dichter we bij Jezus zijn. Laten wij hem maar volgen, dan maakt hij ons. En dat is wel wat anders dan de wereld, hè? Als ik ga solliciteren, Steven voor Bart... Ik ga bij jou solliciteren. En jij zegt, mag dat? En jij zegt van, oh, heb je dat verstaan? Kan je dat? Nou, ik heb niet zoveel zelfvertrouwen. Ik kan mezelf niet zo goed verkopen. Ik ben afhankelijk van de Heer Jezus. Ik weet niet of ik alles goed doe. Denk het niet, want ik kan niet. Dan ga je niet snel worden aangenomen, hè? In de wereldse houding is dat je jezelf gaat verkopen. Geef mij die job maar, Bart. Ik ben beter dan de ander. Echt waar. Ik heb dit en ik heb dit en ik heb 20 jaar ervaring. En ik heb dit en ik heb dit. En noem die dingen maar op. Maar dat is niet de houding die past bij een kind van God. En wat waarderen wij in elkaar? Waarderen wij een geestelijke houding in elkaar? En zijn we op zoek naar de geestelijke houding of naar de vleeselijke houding? Wat vinden wij mooi in elkaar? Laten we op zoek gaan naar die geestelijke houding. Want zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. In de wereld moet je jezelf verkopen en dan moet je jezelf laten zien. Maar in Gods koninkrijk laten we Jezus zien. En dan gaat het helemaal niet meer om onszelf. En zijn we niks meer, maar ook niks minder, hè? Als een dienstknecht van de Heer Jezus. Als broers en zussen van elkaar. Heerlijk, hè? Zo'n houding. En de eerste trede. Zalig zijn de armen van geest. En het tweede wat de Heer Jezus zegt, of tenminste, niet het tweede, maar het tweede wat wij gaan bekijken. Zalig zijn de treurenden, want zij zullen vertroost worden. Als je houdt van tegenstrijdigheden, zalig zijn de mensen, gelukkig zijn de mensen als je verdriet hebt. Grappig, hè? Wat zou Jezus bedoelen hier? Heeft iemand een idee? Het gaat om een treuren die thuis hoort in het koninkrijk van God. Een treuren die je dus niet vindt bij de mensen van de wereld. Want hij onderwijst zijn discipelen. En want anders kan je zeggen, tijd heelt toch alle wonden. Maar zalig zij die treuren heeft te maken met de zonde. Met de dingen, het treuren, wat je ziet, hoe ver wij gevallen zijn en verwijderd zijn van Gods plan, Gods bedoeling. Het is in eerste plaats een diep treuren om je eigen hart. Ik weet dat ik dat vorige keer ook goed heb benadrukt toen ik hier was. En dat is belangrijk. Ik schrik soms van mezelf. Van de week had ik het nog. Of was het 2 dagen geleden? Mooi jongen, en dan kan ik boos worden. En denk ik later, oh Heer Jezus, hoe ken dat nou? Ik volg u al, weet ik het hoe lang. En dan word ik om achterlijke dingen zo boos. Of Heer, soms komt er in mijn hart, als ik aan iemand denk, zo'n afschuw. Dan zeg ik, oh Jezus, dat mag niet. Ja, noem maar op. Kennen jullie dat? Of ben ik de enige met een probleem van een slecht hart? Ik treur om mijn eigen hart. Echt. Wat, ja. Zo mooi in die berg, in die zalen springen. Want het is een spiegel voor jezelf. Niet om je te veroordelen, want we worden vertroost. Maar om meer van Jezus te zien. Want Jezus werd niet boos. Nou, niet die werd wel boos, maar ik bedoel te zeggen, die werd niet verdrietig om zijn eigen hart. Maar dan denk ik soms, oh Heere, wat is er verkeerd met mij? Wat is er aan de hand? Leer ik het nou nooit? Maar Paulus, die herkende dat, hè? Die zegt, ik ellendig mens. Ik wil wel het goede doen, maar ik kan het goede niet doen. Nou, dat is precies ons hart. Uit ons hart komen de ergste dingen voor. Je ziet je gevallen staat. Ik weet nog heel goed, toen had ik ook het voorbeeld volgens mij van Petrus aangehaald. Ik ben niet helemaal zeker. Oh jongens, wat verschrikkelijk. Toen de Heer Jezus gevangen genomen werd. En Petrus, die was ook op die binnenplaats. En dan ging hij hem verloochenen. En weet je wat er gebeurt de laatste keer dat hij dat deed? Of dat de haan was, denk ik. Ik weet niet of dat de haan was. Nee, ik denk de laatste keer dat hij Jezus verloochende. Daarna komt natuurlijk de haan. Weet je wat er gebeurde? Jezus draaide zich om en hij keek naar Petrus. En Petrus keek naar Jezus. Wow. En wat gaat hij doen? Hij huilde. Hij weende bitter. Van, oh Jezus, hoe kan ik dat? Ik heb beloofd mijn leven te geven aan u. En nou verloochen ik je. Dat is het treuren wat Jezus bedoelt. Oh man, je bent gelukkig als je zo mag treuren. Snappen we dat? Dat brengt ons dichter bij Jezus. Die overspelige vrouw. Die kwam bij Jezus met dit lange haar. Die ging zijn voeten wassen met zijn tranen. En met de haar maakte ze de voeten droog. En wat zegt Jezus? Maar ik zeg het even mijn eigen woorden. Die veel zonde gedaan heeft, is in staat om veel lief te hebben. Zien we hoe zalig het is om te treuren? Want dan zie je je eigen gebroken staat naar Jezus. En dan ben je in staat om meer lief te hebben. Hoe kan ik meer van Jezus houden? Door te kijken naar je eigen hart. Natuurlijk hebben we een nieuw hart, daar heb ik het nu niet over. Maar naar je eigen in zonde gevallen hart. En eens kijken wat Jezus jou vergeven heeft. Wat hij mij vergeven heeft. Dan ben ik in staat om meer en meer hem lief te hebben. Dat is zalig, zij die treuren. Dan begrijpen we ook hoe mooi het is om te treuren. Want ik zie meer van de Heer Jezus. Ik zie meer van zijn goedheid. En het helpt ook heel goed om arm van geest te blijven. Hè? Want als je niet arm van geest bent, ga je ook niet treuren. En het heerlijke. Als Jezus dan zegt, zij zullen vertroost worden. Wat is die vertroosting? Ik ben niet echt op die belofte ingegaan. Hè? Van hen is koning. Maar oké. Dat is nu. Hè? Maar zij zullen vertroost worden. Die vertroosting is niet alleen straks maar in de hemel. Waar God alle tranen van je ogen wist. Maar die troost is nu al vandaag ook al hier op aarde. Want wat bijzonder. Hè? Als je eigen hart liet kennen. En je hebt je helemaal overgegeven aan God. Dat de Heer Jezus daar is. En weet je wat hij zegt? Ik hou van je. Ja, maar Heer, ik ben... Ja, maar dan weet ik wie je bent. Ik hou van je. Ik heb je lief. Je bent welkom in mijn huis. Ik wil jou in mijn gezin. Ik ben jouw broer. Mijn papa is jouw papa. Wat een troost, hè? Kunnen we dat nog begrijpen? Gods genade. Dus de ene kant is het goed om te weten van, oh, in mij woont niks dan goeds. Maar, desondanks, houdt Jezus van mij. En zegt hij, en de vader zegt, jij bent mijn kind. Ik heb jou innig lief, innig lief. Ik zal je nooit verlaten. Prachtige troost, hè? Zien we dan weer hoe groot de Heer Jezus, hoe goed die vergeving is, hoe groot zijn genade is. Hoe bijzonder hij is. We mogen tot in eeuwigheid kinderen van hem zijn, kinderen van God zijn. Want we mogen dat koninkrijk der hemelen binnengaan. Het is bijzonder, want zowel Jezus wordt de trooster genoemd. De Heilige Geest wordt de trooster genoemd, dat weten de meesten weten dat wel. Maar ook de Vader wordt de trooster genoemd in de Bijbel. Het is een God die troost. En een God die zegt, ik weet jouw staat. Maar ik heb je zo lief. Kijk maar naar de Heer Jezus. Ik verlaat je niet. Maar, je moet wel Jezus volgen. Hè? Dat mogen we niet vergeten. Het gaat om zijn leerlingen. Het gaat om zijn kinderen. Ik zal naar de volgende gaan. Maar ik hoop dat we dat proces kennen. En ook dat het niet enkel is op het moment dat je tot bekering komt. Maar dat het een houding is. Hè? Nogmaals, een attitude is in je leven iedere dag. Dat je gekenmerkt mag zijn. Met iemand die zijn identiteit in Jezus voor 100% vaststaat. Maar ook weet dat er uit zichzelf niks dan goeds komt. Ja, dus nogmaals, niet eenmalig, maar een houding. Die dieper en dieper en dieper en dieper en dieper mag worden. En de laatste voor deze ochtend. Misschien jullie mogen doorgaan, maar dan stop ik ermee. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. En bijna bij deze vind ik zo duidelijk dat die volgorde van die zalenspreking zo belangrijk is. Ja, want als ik vol van mezelf ben, ja, je had beter mij kunnen aannemen, want ik ben beter dan die je nu hebt aangenomen. Je bent vol voor jezelf. Je bent hoogmoedig, je bent trots. Je hoeft niet te treuren. Weet je hoe erg, als je zo'n houding hebt, dat je relatie naar de ander beïnvloedt? Want je kan niet zoveel hebben van die ander. Want je verwacht dat hij dat ook is. Huh? Zalig zijn de zachtmoedigen. Maar als jij jezelf kent en je hart kent en je gebrokenheid kent en dat een houding nogmaals is voor je leven, dan snap je dat degene die naast je zit, of het nou hier is, of die naast je woont, of die je collega op je werk, dat die ook die gebrokenheid heeft. En je gaat veel meer geduld hebben met iemand anders. Omdat je jezelf kent. Dus daarom is het belangrijk. Daarom kunnen we niet zomaar zachtmoedig zijn. Je hebt mensen die van nature wat zachter zijn, hè, van hart. Maar het gaat hier niet om natuurlijke eigenschappen, want dan ben je niet meer arm van geest. Nee, het gaat om wat God in ons maakt. Die diepe zachtmoedigheid moet je eerst gaan treuren. En hoe dieper je treuren is, hoe dieper die verbrokenheid in je leven doorwerkt, hoe zachtmoediger je gaat zijn. Huh? Zo worden we meer en meer als de Heer Jezus. En dat is belangrijk, want hij doet alle dingen medewerkend ten goede voor dat doel. En zachtmoedig zijn, zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Zachtmoedig is niet zo makkelijk. Want zachtmoedigheid, heb ik al een beetje verteld, hij gaat over de houding van de ander naar jou toe. Kijk, de eerste twee zalensprekingen, die gaan nog wel. Dat is mijn houding naar God toe. Dat kan nog een beetje een privésfeer doorbrengen. Maar dit is, hier word je geconfronteerd met de ander. En zachtmoedigheid wordt ook beschreven eigenlijk in een Bijbelse lexicon. Het is een houding naar God toe, waarin je zijn handelen, zijn omgang met jou als goed ervaart. En dat je geen tegenspraak geeft aan God. Geen weerstand biedt. Dat is moeilijk, hè? Dus dat betekent, God, ik wil zachtmoedig zijn naar u. Dus dat betekent dat alles wat God toestaat in mijn leven, ontvang ik uit zijn liefdevolle hand. Alles. Dat is moeilijk, hè? De moeilijke dingen. Ziektes. Verdriet. Andere moeites. Je gaat niet in discussie met God, want je weet, God is liefde. Ik heb hem leren kennen als mijn redder. Je hebt getreurd. Je ziet wat Jezus gedaan heeft. Je hebt je overgegeven aan hem. En je gaat hem volkomen vertrouwen. Wauw. De Heer Jezus in Gethsemane. Man, stond wat verschrikkelijks te gebeuren in zijn leven. En hij wist het. Hij zegt wel, Vader, ik wil het niet. Heeft hij geen andere weg? Tuurlijk. Dat is echt alle ruimte voor. Als God zegt nee, dan is het nee. En dan ga je die weg. En je ontvangt het uit zijn armen. En dat is niet makkelijk. Dat is niet makkelijk. Maar goed. Als wij Jezus volgen, gaat God dit meer en meer in ons leven kunnen doen. Want wij hoeven onszelf niet te veranderen. Maar wij moeten wel Gods woord leren kennen. En als God zegt, ik doe alle dingen medewerken ten goede, zodat jij verandert naar het beeld van Jezus Christus, kunnen wij alleen maar zeggen, oké, God, ik geloof en ik vertrouw. Want ik wil wandelen in vertrouwen. Ik wil wandelen in geloof. En wat u toelaat in mijn leven, God, als het niet tot eer en glorie uiteindelijk is van uw naam, daar gaat het om. Want alles wat wij meemaken zal op een bepaalde manier eer aan zijn naam brengen. En zal ons dichter bij Jezus brengen. Want dat is precies wat de Romeinen dan zegt. Hè? Want het doel is door wat jij meemaakt, door wat ik toelaat, is niet om jou te pesten, maar ik wil jou veranderen. En zo mogen wij leren te kijken naar de dingen die ons overkomen. God, ik vind dit verschrikkelijk wat u toelaat in mijn leven. En je mag er verdriet om hebben, je mag erom huilen. Maar aan de andere kant mag je staan in geloof. En zeg, God, als deze weg mij in de eeuwigheid meer vruchten geeft, dan ga ik die weg. Of ik het nou begrijp of niet begrijp, ik begrijp God toch niet. Maar dan geloof ik daarin. Want God is goed. Maar we moeten niet te veel focussen op onze weg. Maar we moeten kijken naar het doel. Weg is nooit leuk. Jezus is alleen maar gefocust als op het kruis. Op het kruis. Nee, maar Jezus keek over het kruis. Want hij wist, het kruis is niet het doel. Het is wel de weg, maar niet het doel. Het doel is ergens anders. Hij keek over het kruis en hij zag de heerlijkheid. Met ons. Snappen wij dat? Wees gefocust op het doel. En de weg is erg. Vaak. Maar zeg dan, God, ik vertrouw u. Ik walg ervan, ik baal ervan, ik huil erom, maar ik vertrouw u. Dan worden we zachtmoedig naar God toe. Dat is niet makkelijk. Maar we vallen allemaal erin. Ja, tuurlijk. Maar dan vragen we vergeving en beginnen opnieuw. Met een nieuwe mindset. Nee, God, ik vertrouw u. Ik wil staan in uw waarheid. Zachtmoedigheid. Ook zachtmoedig zijn naar elkaar. Als ik bij jou gesolliciteerd heb en jij neemt mij niet aan omdat er een beter is, dan word ik niet boos op jou. Want iemand die zachtmoedig is, wordt niet daar boos om. Die zou je altijd eren. Het zou goed zijn. Want God doet alle dingen medewerken ten goede. En als iemand jou beledigt, ga je niet terug beledigen. Je keert je andere wang toe. Niet omdat dat zo leuk is, maar je snapt de gebrokenheid waarin die persoon nog zit. Want ik kan wel boos erop zijn, wat hij doet naar mij, maar ik doe het morgen naar iemand anders. Ik neem je niet kwalijk. Maar ik wil zachtmoedig zijn. En dat betekent niet dat je niet boos mag worden. Neem de meest zachtmoedige mens, is de Heer Jezus natuurlijk. Die werd ook boos in de tempelreiniging. Laten we eerlijk zijn. Hij werd boos. Maar toch was hij zachtmoedig. Weet je wat het wonderlijke is? Toen hij aan het kruis hing, werd hij niet boos. Toen hij gemarteld werd, werd hij niet boos. Hij was vol van, oh Vader, neem het ze toch niet kwalijk. Want ze weten niet wat ze doen. Snap je het verschil? Dus je mag wel boos worden als je zachtmoedig bent. Maar niet om, als het naar jou toe gericht is. Maar als het Gods eer is of andere dingen. Hè? Als iemand jouw pijn doet, jou kwetst, jou verkeerd benadert, of wat dan ook. Zeg je, oh Heer Jezus, vergeef het dan. En dan mag je erbij denken, want morgen doe ik het bij iemand anders. Later als we... Als je thuis... je moet alles zelf weten wat jullie doen natuurlijk. Maar ik zou echt jullie hierin gaan verdiepen in die bergreden. Want het is zo vol. En, want dan ga je ook begrijpen als de Heer Jezus op een gegeven moment zegt van... kijk eerst maar... haal eerst die balk maar uit je eigen oog. Voordat je de splinter bij de ander ziet. Snappen wij? Als je zachtmoedig bent... Mooi die splinter, laat dit maar lekker zitten. Tuurlijk, als God je aanmoedigt en in liefdevolle relatie mag je spreken over die splinter, maar besef altijd dat jij die balk hebt. Dat is zachtmoedig zijn. En dat is een houding die God wil en die God zoekt en die God eigenlijk aan het vormen is in ons. En als we dat gaan begrijpen, dan gaan we leren om de hand van God te zien in ons leven. En dan gaan we op een gegeven moment begrijpen wat geestelijke groei is. Dan gaan we begrijpen wat het meer is om te lijken op de Heer Jezus. Want nogmaals, daartoe zijn wij voorbestemd. Niet alleen maar om gered te worden. Maar de wereld heeft Jezus nodig. Want zonder de Jezus gaan de mensen verloren. Het is super dat jullie in een woonwijk zitten. Dan kunnen jullie allemaal, al die mensen hebben Jezus nodig. Misschien zitten er heel veel christenen, dat weet ik niet. Hè? Maar prachtige taak voor jullie. Niet als wet, niet als last, of niet als taakje, maar als gewoon als levenshouding. Want dan wordt Jezus zichtbaar. Ja. Zalig zijn. Nee, ik zal stoppen. Misschien de volgende keer. Ja. Ik weet niet wanneer dat is, maar... Ja, maar ja, ik hoop dat jullie bidden mogen en God mogen zoeken. Ook in jullie Bijbel lezen. Ga niet Bijbel lezen omdat het moet, maar zeg Jezus, ik snap uw woord toch niet. Maar alsjeblieft, spreek tot mijn hart. Want dan zie je hoe waardevol en hoe mooi de Bijbel is. Of naar de bergreden is of het is zo mooi. Maar neem de tijd. Betrek God erbij. Bij alles wat je doet. Yes. Amen.